Er wordt een preek van Philpott voorgelezen. Die is gepubliceerd in een klein los boekje, 12 leerredenen, lang geleden uitgegeven door den Hertog. Philpott heeft hem uitgesproken in Leicester, bij de opening van een kapel, op de eerste kerstdag, 25 december 1840. De titel is De strijd voor het levende geloof, naar aanleiding van Judas vers 3b. Dat gij strijdt voor het geloof dat eenmaal der heiligen overgeleverd is. De lof van de eerste christelijke godsdienst vinden wij dikwijls in geschriften vermeld, en daar schijnt dan een algemene overtuiging in het gemoed van mensen te zijn dat de eerste christelijke godsdienst nauwelijks, met enige uitzondering, dat de godsdienst van een hoogst uitmuntende natuur was. En menigeen spreekt en schrijft alsof dat de gemeenten vermeld in het Nieuwe Testament alleen bestonden uit zulke voortreffelijke heiligen, als sindsdien nooit verschenen zijn en nooit meer verschijnen zullen. Vanwaar nu hebben wij onze ontwijfelbare zekerheid van de natuur van die eerste christelijke godsdienst af te leiden? Hoe weten wij dat? Ons enige zekere en onfeilbare gezag moet het woord van God zijn, waarmede ik in dit geval de brieven van het Nieuwe Testament bedoel. Maar wat besluiten wij uit deze brieven dan de verschrikkelijke daadzaak, dat ofschoon er vervolging in de meest vreselijke gedaante hen in het aangezicht staarde, er sommigen waren van het allerlaagste karakter, in de gemeente onmiddellijk door de apostelen gevormd. De heiligen onder hen waren inderdaad heiligen. Grote genade was er over hen. En hun werk des geloofs, arbeid de liefde en de verdraagzaamheid der hoop. 1 Thessalonicenzen 1. Dat vloeide rijkelijk over. En deze daadzaak, dat kan niet ontkend worden. Maar deze erkende waarheid schijnt een andere niet minder zekere daadzaak op de achtergrond verdrongen te hebben, namelijk dat er ook welig onkruid tierden onder de tarwe en eronder vermengd was. Goddelozen, die eertijds tot datzelfde oordeel opgeschreven zijn. En dat deze slechte karakters, in de breedte beschreven in de tweede brief van die apostel Petrus, en in deze brief van Judas, dat dat leden waren van deze eerste gemeente. En aldus schijnen die gemeenten van het Nieuwe Testament van nabij te hebben geleken op de vijgenkorven van Jeremia. Want in Jeremia 24 staat, in de ene korf waren zeer goede vijgen, als de eerste rijpe vijgen zijn, maar in de andere korf waren zeer boze vijgen, die vanwege de boosheid niet konden gegeten worden. Nu, het schijnt dat het onderscheidende oog van Judas deze leemten in de gemeenten zag, dat ze niet beperkt waren tot 1 of 2 kerken, maar over alle verspreid waren. En daarom schreef hij onder hemelse ingeving deze algemene zendbrief, en zo genoemd omdat het opschrift niet luidt aan een bijzondere gemeente, zoals de Korinthe of Rome, Efeze of Thessalonica. Maar deze brief is gericht en uitgezonden aan het gehele lichaam van christenen, al de zichtbare gemeenten die toen bestonden. Zijn gemoed schijnt vervuld te zijn met twee voorname denkbeelden. Ten eerste, om hun te schrijven van de algemene zaligheid, dat is, hun de heerlijkste waarheden van het zalig worden voor te stellen, gemeen aan het gehele lichaam van de uitverkorenen. En ten tweede, hen te vermanen dat ze zouden strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heilige overgeleverd is. Maar hoe was Judas in zijn geest zo gedrongen hun te vermanen dat ze zouden strijden? Omdat zijn onderscheidende oog een duistere wolk over de gemeente zag komen. Het geloof, eenmaal aan de heilige overgeleverd, was in gevaar. Niet in enig eeuwig gevaar, alsof het geloof van de uitverkorenen niet langer zou voortduren en God zou ophouden om een gemeente op aarde te hebben, maar in tijdelijk gevaar, en dat niet van buiten, maar van binnen. Niet door openlijke vervolgers, maar door valse broederen. De tijd laat mij niet geheel toe om in deze brief te treden, nog deze vlekken in die eerste gemeente, deze vlekken in hun liefdemaaltijden af te schetsen. En toch zou het goed zijn te proberen zo kort mogelijk een weinig licht over die karakters te verspreiden, omdat dezelfde afschuwelijke karakters, meer of min de meeste, zo niet alle, de tegenwoordige gereformeerde gemeente verwoesten en al zo enig licht over de tekst zelf verspreid mocht worden. Het is dan nodig om op te merken dat deze karakters geen toevallige hoorders of buitenvoorhof aanbidders, slechts leden van een bijeenkomst zijn, maar dat ze leden van de gemeente waren. Zij waren onlogenbaar in gemeenschap met de gemeente, want ze waren gezeten onder de ordinantiën, de doop en een avondmaal. En deze zijn vlekken in uw liefdemaaltijden, en als zij met u ter maaltijd zijn, wijden zij zichzelf zonder vrees, staat er. Deze liefdemaaltijden waren weliswaar niet hetzelfde als des Heren avondmaal, maar ze volgden altijd de ordinantie. En geen een zat neder aan den ene, die niet neerzat aan den andere. Ze waren dus in een gemeentelijke gemeenschap met de overigen. Ze waren gezegd, bezijden ingekropen te zijn. Dat is, in de gemeente, maar op een onderhandse, bedriegelijke, listige wijze. Maar nadien Judas hun karakters beschreven heeft, willen wij onder Gods zegen de beschrijving welke hij gegeven heeft een weinig toelichten. Ze worden dan gezegd te lasteren hetgeen dat ze niet weten en hetgeen dat ze op een natuurlijke als de onredelijke dieren wel weten, in hetzelfde verderven zij zich. Er waren dan dingen welke ze niet wisten, en er waren dingen welke ze wel wisten. Ze lasterden tegen het een, en verdierven zich in het ander. En wat waren dan de dingen die ze niet wisten? Het werk van de Heilige Geest in het hart, de openbaringen van Gods tegenwoordigheid, de uitstorting van zijn liefde in de ziel, de toepassing van het bloed der besprenging, zowel als de verzoekingen, de moeilijkheden, de bestrijdingen, de beoefeningen, de twijfelingen, de vrees en de vuistslagen die het deel zijn van Gods volk. Dit waren de dingen die zij niet wisten. Ze hadden daar geen persoonlijke, inwendige, goddelijke, ervaren kennis aan. Zij lasterden ze daarom en ze noemden ze dolheid, zenuwachtigheid, dweperij, gejaagdheid, bedrog, zwaarmoedigheid, droefheid of welke slechte naam ook ze maar konden bedenken, waardoor zij een berisping konden werpen op de onderwijzingen Gods in de ziel. Maar wat waren dan de dingen welke zij op een natuurlijke wijze wisten? Dat waren de leerstellige waarheden die zij in hun oordeel hadden ontvangen, de heerlijke, zaligmakende waarheden welke zij natuurlijk hadden geleerd en daarom slechts natuurlijk kenden, dus aan de buitenkant in het hoofd. Want wij moeten onthouden dat het Arminianisme nog niet in de gemeente ingeklommen was, maar de zuivere waarheid werd nog door de apostelen geprikt. Maar in hetzelfde verdierven zij zich, dat is, zij hielden de waarheid door ongerechtigheid ten onder, zonder zin ontuchtigheid, dat is, ze misbruikten de leer van de genade alsof zij de zonde aanmoedigden. En waarom? Omdat zij nimmer de leer van de genade in zielsondervinding en persoonlijke ervaring kenden, maar ze hielden dezelfde in een hard hart, een goddeloos gemoed en een verschroeid geweten. Maar zij dragen zekere merktekenen met zich mee, welke Judas onderscheidende oog wel zag en zijn duidelijke hand heeft afgemaald. En die merktekenen is ten eerste één: zij waren de weg van Kaïn ingegaan. En wat was Kaïns zonde, hier genoemd Kaïns weg? Vijandschap tegen zijn broer. En waarom? Omdat de Heere Abels offer had aangenomen en het zijne had verworpen. Alzo is er in het hart van dode mondbeleiders een diep gewortelde vijandschap, een inwendige moord tegen het wezenlijke volk van God. En de wortel van deze vijandschap is, omdat God de ene aanneemt en de ander verwerpt. Het tweede kenmerk. Zij waren door de verleiding des loons van Biliam heen gestort. En wat was Biliams verleiding? Licht zonder leven, gave zonder genade, slaafse vrees zonder geestelijke vrees, een gewilligheid om te vervloeken en een dwang om te zegenen. Een ziel, een zien, maar nu niet. Een aanschouwing, maar niet nabij. Een begeerte om de dood van de oprechte te sterven en de moordenaar met de Midianieten te zijn. Een derde kenmerk. En ze zijn door de tegenspreking van Korach vergaan. Dat is Korach, Datan en Abiram. En wat was deze tegenspreking? Zij benijden Mozes in het leger en Aaron, de heilige des Heren. Deze karakters die Judas veroordeelt, drongen zichzelf op deze wijze vooruit, om deel te hebben aan de voorrechten en de bijzondere zegeningen van het volk van God. Ze verhieven zich in de bediening, ze maakten een partij uit in de gemeente en ze gedoogden geen scheiding van het kostelijke en het snode. Maar ze verklaarden dat de hele vergadering heilig was, ieder van hen, en dat de Heere onder hen was. En bijgevolg dat een lid van de gemeente te zijn, noodzakelijk was een kind van God te zijn. Maar zij waren hoogvliegende beleiders, met al die vijandschap en goddeloosheid in hun hart. Judas heeft verschillende beelden gebruikt, welke op groot uiterlijk voorkomen wijzen, maar allen ontbloot van wezenlijkheid. En het vierde kenmerk. Ze zijn waterloze wolken die van de winden omgedreven worden. En wat is een wolk? Een wolk is een voorbode van regen, een verblijfplaats van vruchtbaar makende vochtigheid, in de lucht hangende, gereed om vettigheid neer te druppelen op de aarde. Soms zien wij de aarde verschroeid en droog, gespleten en bruin. We zien er de lucht gelijk Elia's dienaar, of we wolken kunnen zien opkomen om zich in regenstromen uit te gieten. Oh, daar zien wij een zwanger met regen aan de horizon. Hij komt over onze hoofden, maar helaas, het is een waterloze wolk. Hij heeft een uiterlijk voorkomen zonder wezenlijkheid en de zon bedekkend, maar de enige zaak missend die de wolk begeerlijk of schatbaar maakt. Regen. Geen dauw, geen regen, nog vochtigheid. Zodanig zijn deze dorre, hoogvliegende beleiders, trots in hun eisen, maar al hun omgang ontbloot van dauw of smaak, zich hoog in de lucht verheffend, de zon bedekkend, de hemel verbergend, maar geen regendruppels laten vallen, geen vruchtbaarheid voortbrengend, maar in plaats van stil zegeningen neer te doen druppen, rondom voerende winden van dwaling, vlagen van drift en de stormen van hun eigen lusten. Een vijfde kenmerk. Ze zijn als bomen in het afgaan van de herfst. De uitverkorenen zijn bomen. Gelijk de geest zegt, eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt wordt. Deze ook zijn bomen, maar onvruchtbare bomen, inwendig of uitwendig, de geest niet hebbend, en daarom ontbloot van zijn heerlijke vruchten. Maar vruchten hebben zij, zodanig als het is in het afgaan van de herfst, dat is, juist hun natuurlijke vruchten van ijver, bestendigheid, gulheid en eenvoudigheid zijn uitgedroogd. Het sap is weg en de droge huid slechts overblijvend. Zijn tweemaal gestorven, dood in zonden en dood in de belijdenis, ontworteld, zo dat een doorziend kind van God bemerkt dat de wortel van hun godsdienst in het vlees is, en zij zichzelf ontwortelen en de wijngaard op Gods eigen tijd voor zijn ogen uitroeien. Een zesde kenmerk, ze zijn wilde baren van de zee. De zee draagt op haar wijde boezem de voortbrengselen van alle gewesten, en haar golven brengen de geladen schepen in de haven, maar deze woeden en schuimen tegen Gods nooddruftig volk en dreigen hen te doden, liever dan ze te dragen, immers zich hoog verheffend tegen de onderwijzingen van de Heilige Geest in de harten van de uitverkorenen, schuimen zij voor onderscheidende ogen slechts hun eigen schande op. Ze zijn dwalende sterren, geen vaste sterren, ten zevende kenmerk, om de zeeman te geleiden, niet de poolster, om hem de koers te wijzen, met zijn sterren, die door de lucht dwalen, en daarom slechts bedriegen, in plaats van onderwijzen, hem blootstellend aan de zandbanken, in plaats van hem in de begeerde haven te leiden. En dan een achtste en laatste kenmerk, deze personen hebben geen twijfel over hun staat, want hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen, verwonderende zich over de personen om des voordeels wil. Ze worden niet geplaagd zoals andere mensen, en daarom, als zij ter maaltijd zijn, wijden zij zichzelf zonder vrees, zij wijden zich in de letter van de waarheid, met de leer van de genade in hun hoofd. en de diepste verborgenheden van levende Godvrucht in een toegeschroeid geweten houdend. Daarom wijden zij zichzelf zonder vrees. Geen goddelijke vrezen, geen bevend ontzag, geen plechtige arbeid, geen heilige bekommeris, nog een begeerte om oprecht te zijn, nog een vrees om verkeerd te zijn, geen twijfel of het vrij staat om te naderen, geen zuchten onder inwendige huichelarij en verwaandheid, geen roepen op de middernacht tot een hart doorzoekend God om de grond van hun hart te zien, en ook geen vurige worstelingen om oprecht en getrouw voor hem te zijn. Geen schuld of zelfveroordeling, geen zelfverfoeiing over een onwaardig komen. O, wat een noodlottig teken! O, afschuwelijk merk, om ontbloot te zijn van dat het welk het beginsel van de wijsheid is, en het welk God legt in de harten van zijn volk, opdat zij niet van hem zouden afwijken. Nu, we hebben geen reden om te geloven dat deze personen leefden in hetgeen men noemt openbare zonde en goddeloosheid. Was het toch zo geweest, ze zouden uit de gemeente geworpen zijn. Maar het is klaarblijkelijk dat zij, toen Judas dit schreef, nog in de gemeenschap waren. Hun zonden waren voortgezet in het verborgen. Maar Judas' scherpe oog, verlicht door de Heilige Geest, zag door al hun veinzerij en drong door tot hun wezenlijke karakter, door al hun verschillende reeksen van kleding, sluiers, hoofddeksels en mantels. Hij zag dan dat het geloof in gevaar was. En hij bemerkte dat deze donkere wolk over de gemeente trok. Hij schreef deze brief om te vermanen de geroepenen die door God de Vader geheiligd waren en door Jezus Christus bewaard. Hij riep ze op om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heilige overgeleverd is. En zijn de tijden dan nu minder gevaarlijk? Moeten niet de gemeenten in welke de menigte van Gods volk is verkeren onder diezelfde karakters die Judas hier beschrijft? De kinderen Gods worden dan op dezelfde wijze geroepen om te strijden voor het geloof dat eenmaal den heilige overgeleverd is. Tot zover dan de inleiding. Lang genoeg inderdaad, maar misschien niet onnodig uit aanmerking van het licht dat dat over onze tekst mag werpen. En dan komen we nu tot onze tekst en het eerste woord dat onze aandacht schijnt te vereisen is de uitdrukking geloof. Want op dat woord, als op een spil, schijnt de hele tekst te draaien. Ik denk, wij moeten twee dingen door deze uitdrukking verstaan. Het geloof dat eenmaal den Heilige overgeleverd is, allereerst. De leer door de apostelen gepredikt. En ten tweede, het inwendige geloof waardoor deze leer met het hart geloofd wordt tot rechtvaardigheid en met de mond beleden tot zaligheid. De leer van de genade was aan de heilige overgeleverd door de Here en zijn apostelen. Zij was aan de heiligen toevertrouwd als aan een levende bewaarplaats en door deze was zij overhandigd aan hen die navolgers waren in het koninkrijk en de leidzaamheid van Jezus Christus. En dit schijnt de voornaamste en de eerste mening van de tekst te zijn. Maar daarover zal ik deze morgen niet uitweiden, maar ik zal mij bepalen tot hetgeen ik beschouw de tweede en niet minder belangrijke betekenis te zijn, het geloof, het welk woont in het hart van het ware volk van God. Wel nu, het geloof onderzoekend waarvan gesproken wordt, zal het best zijn om te zien wat het niet is, voordat wij zien wat het wel is. Het geloof dan dat aan de harten van de heiligen overgeleverd is, door de mond van de Heere, is niet in het minste opzicht op de minste trap van de vrucht of het voortbrengsel van het schepsel. De 1 Korinthe 2 staat, opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid van mensen, maar in de kracht Gods. Het is een geloof dat niet door mensen geleerd wordt, nog voortgebracht kan worden door de inspanning van krachten en pogingen van het vlees. Het kan niet uit de schriften gehaald worden door sterke studie, nee. Al de inspanningen van het schepsel kan geen grein daarvan in het hart voortbrengen. Een natuurlijk geloof, geloof door overlevering van de schriften, het ontvangend als een goddelijke ontdekking op het gezag van anderen, en het blote verstandelijke kennis van teksten en plaatsen, leerstellingen en verborgenheden, alles schiet oneindig tekort bij het gezegende geloof, het welk God aan zijn uitverkorenen meedeelt. Het geloof van de heilige overgeleverd staat geheel en alleen in de macht van God. Hij is de beginner en de voleindiger van het zelf in de ziel. Wij hebben geen jota, meer nog minder dan het hem behaagt om mee te delen. Deze hemelse genade wordt door God de Heilige Geest in de ziel gestort uit de volheid des Zoons Gods. Wij zijn het leem en hij is de pottenbakker en voor zover wij vaten der barmhartigheid zijn, zijn wij het werk zijner handen. Dit geloof dan kan slechts gekend worden door een inwendige, ondervindelijke bezitting en alle beschrijvingen ervan moeten kortschieten bij hetgeen het wezenlijke in de zielsondervinding is. En dit geloof nu wordt in de ziel ontvangen als de Heilige Geest haar eerst wederbaart tot een geestelijk en eeuwig leven. En het werk en de bediening van dit geloof is om deze waarheden, die de Heilige Geest in het geweten doet wonen, om die te omhelzen en te verwezenlijken. Want het is de vaste grond van de dingen die men hoopt. Die almachtige onderwijzer werpt een goddelijk licht op zekere ontdekte waarheden en brengt ze uit het woord in het hart, waar zij bevestigd en ingeprent worden door een almachtige kracht. En de bezigheid en bediening van het geloof is te werken op en ernstig om te gaan met deze waarheden, welke de Heilige Geest aanbrengt en bekend maakt. Het geloof dus moet niet voortzeilen op de letter van Gods woord, die ongemeen grote en die onpeilbare oceaan der waarheid. Het geloof blijft thuis en doet zoals Maria deed, overleggende al deze dingen in haar hart. Al wat komt met licht, leven en kracht, al wat door het geweten is bevolen, al wat ondervindelijk in het hart gebracht wordt, het geloof gaat ermee om. Wat waarheid het ook zij, welke met goddelijke kracht in de ziel komt, is voedsel van het geloof, en waar geloof kan door niets anders gevoed worden. Maar hier zijn dikwijls veel van Gods kinderen twijfelmoedig. Zij lezen in het woord wat geloof is en wat het geloof uitwerkt, zoals bijvoorbeeld dat het bergen verzet, door de liefde werkt, de wereld overwint, het hart reinigt en vergezeld wordt van liefde, blijdschap en vrede. Zulk een geloof kunnen velen van Gods kinderen niet in hun harten vinden. Nog eens, Ze zien heerlijke waarheden in de letter van het woord vermeld. Ze zien daarvan Jezus gesproken als een groot en heerlijke zaligmaker. De zekerheid van de kerk in haar verbondshoofd. De gewichtige waarheden van verkiezing en voorverordinering. De zekerheid van het zalig worden van de uitverkorenen. De gezegende onderwijzingen van de Heilige Geest in de harten van Gods volk. Deze en andere goddelijke waarheden zien velen van Gods wedergeboren kinderen duidelijk in de schrift geschreven. Maar zij kunnen niet tot dezelfde gaan om ze als zeker en eeuwig als de hunne verwezenlijk te hebben. Zij geloven dat ze waar zijn, maar ze kunnen ze niet voor zichzelf geloven, om er zich in te verblijden als met kracht aan hun hart verzegeld. En hier worden zij dan in verlegenheid gebracht, gevoelend dat hun geloof hun lasten niet verlicht, de schuld niet verwijderd, het geweten niet bevredigd en de dood niet overwint, besluiten zij, omdat zij dit geloof niet hebben, dat ze geen geloof hebben. Maar is dit het noodwendige en schriftuurlijke besluit? Als het geloof zich slechts kan voeden en verwezenlijken in de waarheden welke de Heilige Geest aanbrengt, zo zal het eerst beginnende geloof werkzaam zijn met hetgeen er in het begin aangebracht wordt. Nu, wat is een gezond begin? Gezond begin is Psalm 111, de vreze des Heren, want daarvan wordt gezegd dat het is het beginsel der wijsheid. Maar de vreze Gods kan niet bestaan zonder de kennis van God, want wij kunnen hem niet vrezen, dien wij niet kennen. En daarom zegt de Heere Jezus, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God. En Jezus Christus, dien gij gezonden hebt. Het geloof dan, in zijn vroege kindse toestand, werkt op en is verbonden met deze inwendige kennis van God, die ontstaat door hetgeen de Heilige Geest van hem in het geweten ontdekt heeft. Maar deze kennis van God omvat de kennis van hetgeen God is, van zijn heiligheid, zuiverheid, macht, rechtvaardigheid, zijn haten van de zonde, een eeuwige toren en mishagen tegen de overtreders. En als wij slechts dat licht zien in Gods licht, als hij onze verborgen zonde stelt in het licht van zijn aangezicht, zo begint het geloof te werken op en werkt met deze eeuwige wezenlijkheden. Aldus wordt de ziel overtuigd van zonde, bekendgemaakt met de geestelijkheid van Gods wet en voor zijn rechtbank beschuldigd als een overtreder. Onder deze ontdekking werkt de zonde en het bederf. Verzoekingen bezetten de ziel. Twijfelingen en vrezen verrijzen en schuld en verdoemenis worden krachtig gevoeld. Maar waar is het geloof in al deze tijd? Wel, uit het gezicht, maar niet uit het hart. Nee, ijverig aan het werk, werkend op deze gewichtige wezenlijkheden, zoals de Heilige Geest ze aanbrengt. Maar hoe blijft het geloof? Door het gevoel. Was er geen geloof, zo zou er geen gevoel zijn. Maar de tegenwoordigheid van het gevoel toont de aanwezigheid van het geloof. Daarom, zelf de schuld die de ziel gevoelt, de ernstige bezorgdheid welke zij betoont om de toekomende toren te ontvlieden, het zuchten en kermen om genade, het worstelen naar licht en vrijheid, gelijk de zuigeling aan de gevangenis der moederschoot, dezelfde twijfels en vrezen, die haar voortgang verhinderden, al de talrijke en verschillende beproevingen welke de wedergeboren ziel wachten. Allen openbaren het aanwezen de wezenlijkheid van het geloof. Eeuwige wezenlijkheden worden erin geloofd. En door dit geloof ontstaan al deze inwendige oefeningen. Nu, na enige tijd, zo zal er een verandering komen. De Heilige Geest houdt Jezus in het woord omhoog als een passende en heerlijke zaligmaker. En brengt in het hart een smaak van zijn persoon, van zijn werk en zijn dierbare bloed. Het geloof gelijk voorheen ziet, verwezenlijkt en voedt zich met dit hemelse voedsel. Wat de Heilige Geest ontdekt, omhelst het geloof en het is ermee werkzaam en het werkt erop. De volmaakte liefde is nog niet komen uitdrijven, alle vrees welke pijn heeft. Maar een mate van vrede wordt er in het geloven gevoeld en het geloof heeft soms iets meer van een vertroostende natuur om zich mee te voeden. Het is gewoonlijk in deze tijd dat we blootgesteld zijn aan en verlegen gemaakt worden door de Satan, valse beleiders en het bedrog van ons eigen hart. Aan de ene kant van de weg van het leven is wanhoop, aan de andere kant is vermetelheid. Dat zijn twee diepe grachten, in de een of in de ander van welke wij geneigd zijn te vallen. De ziel dan, opgeblazen worden door beschouwingen van Christus, loopt dikwijls vurig voorwaarts. En aldus wordt zij voortgestuwd verder dan haar wezenlijke ondervinding. Stoute beleiders die altijd op de rots zijn, predikers uitschreeuwend tegen de twijfels en de vrees. En de bedriegelijkheid van hun eigen hart drijft het onbedachtzame kind van God vooruit. In zijn hoofd kennis, buiten het hart kennis. Men wordt niet graag door beleiders beroken en belekt, met een wantrouwend oog beschouwd en behandeld als een zuigeling, een zwak bloed, een beginner. En dat zo iemands godsdienst in twijfel getrokken wordt door zodanigen, welke geen twijfel hebben aan hun eigen. Het vlees wordt hierdoor gekweld, gedrukt, verstoord en gedood. Zo enige grond hebbend om op te kunnen gaan, beweegt zich het ongeoefende en mogelijk ongeballaste vat der barmhartigheid. Tenzij genoegzaam weerhoudend wordend, ze gaat voort, namens in de letter van Gods woord, om te zeilen op die wijde en onbegrensde zee, zonder enige kaart, zonder een kompas of roer. Maar zo iemand gaat buiten Gods onderwijzing. Waar zal hij niet gaan, tenzij de Heere hem terugbrengt? Wel nu, de aankomeling, de nieuweling, gaat tamelijk stout en tamelijk vast. Ontvangen licht en leven, met stralen van hoop en vertroosting, geven hem enige toegang tot de leer der genade, in welke hij daarom stoutmoedig stapt. Twijfels en vrees beginnen zich te verwijderen. Beproevingen en bestrijdingen verliezen hun scherpe kant. En een tijdelijke rust en vertroosting worden gevoeld. Als hij nu enige troost en gerustheid vindt, dan maakt hem dit te stouter om met vertrouwen en zekerheid verder en verder te gaan. Meer en meer voortgetrokken van de letter der waarheid. Nu, indien de Heilige Geest hem niet bewaart, hij zou vooruitsnellen met alle drieste vertrouwen van een dode belijder. Maar de Heere heeft hem nimmer verlaten en zal hem nimmer verlaten. Ook was hij niet wezenlijk op zijn gemak met al zijn valse vertrouwen. Een ware beproeving, een machtige verzoeking, een ziekbed, zo een, als ik geloof, dat 10 jaar terug voor mij nuttig zou geweest zijn, de dood nabij, de hel in het gezicht, begint dit valse vertrouwen neer te werpen. De ziel verliest al haar ingebeelde schatten en gewaande bezittingen en zinkt in armoede en tot de bedelstaf. De valse hoop begint te verdwijnen. De vermolmde steunsels worden neergestoten en de schuilplaats der leugen wordt ontdekt. Een hoog vertrouwen vlucht weg en de ziel stort neer in donkerheid en wel nabij de wanhoop. Maar waarom dit alles? Wat doet de Heere nu? Wel, hij leert de ziel wat geloof is, door haar te leren wat het geloof niet is. Hij had stenen gemaakt en leem verzameld om een Babel mee op te bouwen, om de toekomende toren te ontvlieden. De ark met Uzzia aanrakend in dezelfde onerbiedig inziende met de mannen van Bethsemes. Het geloof komt nu terug tot zijn ware oude werk. Thuis te wachten en de dingen te overleggen welke het inwendig gevoelt. Onze godsdienst wordt nu gewogen en veel, mogelijk alles van onze bevindingen wordt vals bevonden. Het grootste gedeelte ervan was vleeselijk en meer of minder vermetelheid. De ziel wordt dan gedreven tot onderhandeling met God, in een hoek gedreven waar geen ontkoming is. Voorheen, toen de ziel in een gemakkelijke, ruime, onverschillige weg was, toen was er weinig of geen werk met God. Er waren wel gebedstijden en ogenblikken van berouw of verbrijzeling, maar geen nauwe omgang met een hartdoorzoekende Jehovah. Hiskia was een goed man en hij had een aannemelijk paaslam geofferd, zo ook antwoord ontvangen op zijn gebed en een treffende bevrijding ondervonden toen hij eens zijn aangezicht omkeerde naar de wand en bad tot den Heere en weende ganzeer. Maar nooit had hij nauwe omgang met God, totdat hij het oordeel des doods in zijn ziel had. Dit wierp al zijn godsdienst neer, ontnam hem de vleeselijke hoop en dreef hem in een hoek. Maar waar is het geloof nu? Wel, werkzaam met de volmaaktheden van God, zijn majesteit, zijn hardoorzoekend oog en zijn onveranderlijke voornemens, en kermende, zuchtende en klagende om blijken van genade. Het is niet het vallen op de knieën, nog enkele gebeden uiten, dat die nauwe gemeenschap met God uitmaakt. Nog daar zijn, geloof ik, enige van deze nauwe plaatsen, totdat de ziel ontbloot en neergelegd wordt. Nu komt het om een zondaar te zijn, gereed om verloren te gaan, als een arme balling, aan wien genade inwendig ontdekt moet worden, zoals die arme vrouw bezocht met de vloed des bloeds. Ze probeerde om de zoom van Jezus' kleed aan te raken. In deze toestand leert de ziel wat geloof is. Hiskia werd gebracht om te gevoelen dat men bij deze dingen leeft, en dit alles was het leven van zijn geest. Onder deze scherpe beproevingen leren wij wat geloof is en wat het geloof niet is. Wat het geloof werkt en wat het geloof niet werkt. Het schuim en tin wordt weggedaan in deze oven en in dezelfde leert het geloof wezenlijke maat en staat, zijn ware werk en bezigheid. De ziel wordt in het vuur onderwezen om te zoeken en te verzoeken, om persoonlijke genade blijken. Ze wordt afgebracht van de blote letter van de schrift. Ze verlangt naar de onderwijzingen van de Heilige Geest als de schriften met kracht toepassend. Wat zij nu daarvoor ontvangt, zij ontvangt het als een vrije gift, om welke zij moest zuchten, bedelen en klagen. Haar geloof kan slechts staan in de kracht van God en is geheel en al hulpeloos zonder Hem. En als de Heere genadig hulp en kracht zendt, sterkte en gevoel en sterkte genegenheden tot zich, dan weet de ziel wat geloof is, zowel bij zijn aanwezen als bij zijn gemis, zowel wat het kan doen als wat het niet kan doen. Aldus naar de gegeven maat wordt het hart gezuiverd, de liefde tot de wereld uitgeworpen, vleeselijke godsdienst onttroond en Christus gemaakt alles in allen. Daar is nu een oprechte bekendheid met de waarheid. En de arme, nooddruftige, naakte en hulpeloze ziel rust en vertrouwt op Christus alleen. Dit geloof overeenkomstig zijn onderscheidende maat in een ieder, was eens aan de Heilige overgeleverd, niet alleen door de prediking van Christus en zijn apostelen, maar overgeleverd in hun harten. Voor dit geloof dan moeten wij strijden als een blijvende wezenlijkheid, een scheidingmakende weg tussen verwaandheid en wanhoop, een geloof het welk geheel en alleen staat in de onderwijzing en leiding en aanvoering van de Heilige Trooster. En ontvangen slechts in zulk een maat en op zulke tijden als Hij het uitstort in het hart. Maar waarom er ernstig voor te strijden? Waarom geen vrede in de gemeente? Waarom niet bokken en schapen in één verblijf gesteld en gepreekt en gesproken, zodat men een goede naam onder de belijdenis heeft? Waarom niet al wie belijdt om een broeder genoemd en houden de dingen rustig en genoegelijk in vrede? Omdat wij min of meer de natuur van dit geloof in onze eigen zielen ondervonden hebben en gezien de verleiding en de gevaren van alle namaaksels, zo moeten wij er ernstig voor strijden. En wat dan? Ai, wij moeten hebben verdeeldheden, beroeringen en zwarigheden. Strijden moeten wij daarom voor dit geloof. Niet bitter, nog verstoord, maar ernstig en toegenegen ervoor strijden als een zaak van oneindig aanbelang, als de enige zaak waard om ervoor te strijden. Ervoor strijden door lachen en door lachen en zuurzien, hetzij men het wil horen of het wil nalaten. Judas zegt niet strijd voor de kerkorde, of schone goede zaken op de plaats, nog voor leerstellingen, of schoon waar en schatbaar, nog voor uw eigen naam, of schoon persoonlijk dierbaar, maar voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is, omdat het ons gemaakt heeft, elk naar onze maat, tot nieuwe schepselen, een uitwerksel in onze zielen voortbrengend, en aan het bezit daarvan hangt onze hoop voor de eeuwigheid, omdat het het grote keerpunt is tussen zondaar en heilige, tussen leven en dood. Al het volk van God, wedergeboren tot een geestelijk leven, die hebben geloof. De zwakste zowel als de sterkste. De zuigeling van gisteren, zowel als de heilige van 50 jaren ondervinding. Het geloof verschilt in uitgebreidheid en niet in soort. De strijd daarom, voor het goddelijke geloof, is te omvatten al het wedergeboren geslacht en te verwerpen alle dode belijders. Daarom. Als wij ervoor strijden, zo moeten wij zijn bestrijders niet voor een uur wijken. Wij moeten geen valse wapenstilstand maken, geen geveinsde schikkingen, geen vermolmde verbonden. We geven geen kwartier aan enig geloof dat niet staat in de kracht van God de Heilige Geest. We moeten niemand toestaan eentje grijntje wezenlijke godsdienst te bezitten die het niet bezit. Mijn geweten zou mij veroordelen, zou ik er niet ernstig voor streed. Maar mijn geweten zou mij evenzeer veroordelen, indien ik er verbitterd voor streed. Ik geloof dat ik in deze geest tot u ben gekomen. Ik gevoel dat ik hier niet gekomen ben om enig mens tegen te staan of iemand met minachting te behandelen, te dienen, tot iemands hoogmoed, om iemand te verheffen of iemand te vernederen. Zover ik mijn eigen beweegredenen ken, en onze harten zijn zo bedriegelijk dat het moeilijk is ze geheel te kennen, zo ben ik hier gekomen met een begeerte tot de eer van God. Een vlies zal komen over het oog als wij denken en menen dat het oprechtste is. Maar ik heb gevoeld dat er in deze stad voor bevindelijke waarheid een deur geopend, een kapel gebouwd en een kansel opgericht zijnde, ik, getroost en nauwgezet van geweten, erin kon gaan om ernstig te strijden voor het geloof dat eenmaal den Heilige overgeleverd is. God wil geen andere grond erkennen en zegenen, en geen andere prediking dan die, welke strijdt voor het geloof dat Hij zelf eens heeft overgeleverd. Ik zelf wens er ernstig voor te strijden, eenvoudig, geheel en toegenegen. En mogen wij altoos voor hetzelfde strijden, nabij en van verre, in onze woorden en daden, zowel als in ons leven, gedrag en onze omgang. In deze gemengde vergadering zullen mensen vergaderd zijn uit verschillende beweegredenen. Sommigen om een nieuwe predikant te horen, sommigen om iets op te zamelen van de preekstoel, opdat ze iets mogen wegdragen, om mij schuldig te maken voor een woord. Sommigen om de nieuwe kapel te zien, en sommigen om te horen wat de Heere tot hun ziel spreekt. Tot hen wens ik tenslotte mij te wenden. Als gij iets van dit geestelijke geloof hebt, zo zult gij overvloed van verzoekingen met hetzelfde hebben. Want de Heere zegt in Openbaringen 3, ik raad u dat gij van mij koopt goud, maar wat voor goud? Beproefd in het vuur, en geen ander. Daarom, waar ook de Heere geloof geeft, zo geeft hij ook verzoekingen om het te beproeven, opdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt. 1 Petrus 1. Aldus worden wij beproefd met ongeloof, ongetrouwheid, twijfels, vragen en vrees, beproevingen aangaande de voorzienigheid, beproevingen door de lichamelijke smarten, beproevingen door de vijandschap van de wereld en de tegenstand van vleeselijke belijders, of het bedrog van valse vrienden, maar het meest van alles door onze eigen vreselijk bedorven harten. En echter, met al deze beproevingen, sommige meer en sommige minder, al degenen die iets hebben van dit hemelse geloof, willen en moeten er ernstig voor strijden als de enige zaak die de ziel onder beproevingen staande houdt. En als gevoelend dat dit geloof alleen zal bevonden worden tot prijs en eer en roem bij de verschijning van Jezus Christus. Gij daarom, in wiens hart God dit geloof gewerkt heeft, zult een kruis te dragen hebben. Gij die dat niet hebt en slechts strijdt voor leerstellingen, een naam om te leven en voor gemeentegebruiken of gewoontes, vormen en plechtigheden van menselijke uitvinding en een uitwendige godsdienst, die zal wel geprezen worden door de wereld en ontmoet nog uitwendige, nog een inwendige tegenstand. Maar mogen wij, die wensen God te vrezen, gewillig zijn om deze dingen te verduren, ontvangende het einde ons geloofs, de zaligheid onze zielen. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch. Het is niet de bedoeling dat u deze elders publiceert.